Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Ik zou de ouders van de kinderen bijna eerst om een gunst vragen. Misschien heeft u het voorbij zien komen, maar ik heb zo'n den pleinwacht en weet u hoe koud het is? Ja, maar ik doe het niet hoor. Ik zal er staan. Nee, ik heb zelf al een pet mee. We gaan met elkaar de Bijbel openen en doen wat bij Psalm 32. Psalm 32. En daar lezen we het volgende, een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg, onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerdroogte. Mijn zonde maakte ik u bekend. Mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtredingen belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid, mijn zonde. Daarom zal iedere heilige tot u bidden, ten tijde dat u zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad. Mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier dat geen verstand heeft. Zijn bek houdt men in toom met bit en toom. Dan kan hij u niet te nakomen. De goddeloze heeft veel smarten, maar wie op de Heere vertrouwt, hem zal de goede tierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, rechtvaardige. Zing vrolijk, alle oprechte van hart. Tot zover. We willen vanmorgen met elkaar nadenken over bepaalde lessen die we kunnen trekken uit Psalm 32. Psalm 32. Psalm 32 is geschreven door David. Het is een onderwijzing van David. En we moeten heel goed in de gaten houden dat wat we hier lezen, dat we dat niet één op één kunnen leggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Wij leven in de tijd van de genade. Dat is de tijdsperiode, de bedeling, zo wordt het wel gezegd, waarin wij nu leven, is de bedeling van de genade, waarin de Heer Jezus Christus zijn gemeente vergadert, waarin God zorgt voor de volheid der heidenen. En deze woorden die wij vanmorgen met elkaar gelezen hebben, die zijn niet geschreven in deze tijdsperiode, in onze tijdsperiode van genade. Dit is in de bedeling van de wet geschreven. En vandaar dat we niet één op één deze woorden kunnen neerleggen op de gemeente van de Heer Jezus Christus. Maar we kunnen natuurlijk wel hele mooie geestelijke lessen uithalen die voor ons vandaag de dag, ook zoals wij hier zitten, gelden. Nou, de achtergrond van deze situatie, van deze psalm, de achtergrond van deze psalm is de situatie waarin David tot de erkenning moet komen dat hij fouten heeft gemaakt in zijn leven. Dat hij de fout heeft gemaakt met Batseba. We komen daar zometeen nog uitvoerig op terug. En David, we hebben dat net gelezen met elkaar, ervoer in zijn leven zo de drukkende hand van de Heere God, dat hij op een gegeven moment niets anders kon dan zijn zonde belijden. Hij wou alles verzwijgen, maar hij kwam telkens weer, er staat zelfs dag en nacht, de Heere God, Gods drukkende hand tegen. En dat heeft ertoe geleid dat hij op een gegeven moment tot de erkenning komt dat hij zijn zonde moet belijden en zijn zonde ook daadwerkelijk gaat belijden. Nou, dat is een beetje de achterliggende gedachte achter deze psalm, waarom deze psalm is geschreven. En dan is het gewoon te veel om vanmorgen alles uit deze psalm naar voren te halen en met elkaar te gaan behandelen. Maar we willen gewoon bepaalde lijnen naar vandaag de dag trekken. In de eerste plaats is het mooi om te zien dat er in vers 1 en 2 het volgende staat. Een onderwijzing van David. Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Welzalig. Welzalig, dat woord betekent de volheid van geluk. Of het toppunt van het geluk. Meer geluk dan dit zou je niet kunnen krijgen. Een hoger punt van geluk in het leven is niet te behalen. Als God je overtredingen vergeeft, dan ben je op dat toppunt. Dat zegt David hier. Meer geluk is er niet te krijgen. En dan staat er, welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. En dat is in de periode van David, van het vooruitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus, naar de komst van de Messias, is dat natuurlijk al heel bijzonder dat David hier zegt dat de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Moet wel bekend zijn, we hebben er vanmorgen boven ook nog even over gesproken, dat er wel degelijk dingen in het leven van David gebeurd zijn die het gevolg waren van de zonde die hij met Batseba heeft begaan. Maar de Heere rekent de ongerechtigheid niet toe. En als David daarover na gaat denken en dan gaat nadenken over wie hij is en over zijn zonde en over zijn tekortkomingen, en over hoe in wat voor hoedanigheid staat tegenover de Heere, dan zegt hij dus dat als de Heere je ongerechtigheid niet toerekent en je overtreding vergeeft en je zonde bedekt, dat is het beste wat een mens kan overkomen. Nou, als we dat doortrekken naar vandaag de dag, dan hebben wij natuurlijk hier al de boodschap van het evangelie te pakken. En een hele grote boodschap. En de kern van de boodschap van het evangelie. En ik hoop dat we dat vanmorgen echt allemaal kunnen zeggen zoals wij hier zitten. Dat wij kunnen zeggen dat de Heere onze overtredingen, onze ongerechtigheid ons niet toerekent. Dat wij vergeven zijn. Dat onze zonde bedekt is, dat onze zonde verder nog verzoend is. Want dat is namelijk wat het hier over gaat. Dat is de les die we hieruit kunnen trekken. En ik hoop werkelijk, dat hoop ik met heel mijn hart, dat we dat echt vandaag allemaal kunnen zeggen. God heeft ons verzoend. Dat wat Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1. Maar wij zijn dan gerechtvaardigd uit het geloof en hebben vrede met God. En als u dat nog niet kent, als jij dat nog niet kent, dan hoeft dat niet heel erg lang te duren. Want het kan nu, het kan op dit moment, dat het in uw leven, in jouw leven zo gaat gebeuren, dat God jou je zonde, je tekortkoming, je overtreding, je ongerechtigheid niet toerekent. Op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus, wat in deze periode ook uitvoerig in deze periode van de genade, in deze tijdsperiode van genade, uitvoerig verkondigd mag worden. Namelijk dat God iemand anders de straf heeft laten dragen, namelijk de Heer Jezus Christus. Maar we kunnen nog een ander punt halen uit deze verse, want er staat, welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Dus de Heere kijkt op een bepaalde manier naar David. En de Heere rekent ongerechtigheid niet toe. De Heere vergeeft overtredingen. De Heere bedekt zonde. En wat we net gezien hebben, de Heere verzoent nu ook vandaag de dag zonde. En dat is wat de Heere doet. En dat is wat de Heere wil doen. En als wij geloven in de Heer Jezus Christus, is dat dan ook iets wat kenmerkend is in ons leven? Dat wij ook iets hierin van de Heer Jezus Christus laten zien. Want als ik het in mijn eigen leven wel eens bekijk, dan is het zo makkelijk om altijd maar weer terug te komen op de zonde en de tekortkomingen en de misstappen van de ander. Terwijl dat niet is wie God is. Terwijl dat niet, mag ik het zo zeggen, de hartgesteldheid van de Heere God is. De Heere God vergeeft. De Heere God bedekt. De Heere God rekent niet toe. De Heere God verzoent. Maar oh, wat is dat soms moeilijk in mijn leven om ook die houding aan te nemen ten opzichte van broeders en zusters in de gemeente. Om dat uit te dragen in mijn leven. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik hoop dat we dat vanmorgen echt mogen leren. Ook echt mogen zien. Ook echt mogen zeggen tegen de Heere dat wij zo graag zouden willen dat dat ook onze hartgesteldheid is. Om te kijken naar de ander zoals de Heere kijkt naar de ander. Nou, wat gebeurt er dan? Het tweede puntje, wat we zouden kunnen noemen, dat gaat over de zonde. David heeft natuurlijk zonde begaan in zijn leven. Ik zou bijna zeggen gelukkig wel. Want daarin is hij gewoon een heel mooi en een heel goed voorbeeld voor ons vandaag de dag. Dat David zonde doet in zijn leven, maar dat de Heer hem niet laat, mag ik het gewoon even heel bot zeggen, de Heer laat hem niet stikken. De Heer laat hem niet los. Wat voor zonde hij dan ook gedaan heeft. De Heer is met David bezig in de zonde die hij gedaan heeft. Want als we gaan kijken naar de zonde die de achtergrond is van deze psalm, dan is dat niet zomaar één zonde die begaan is. Maar dan is dat, zou je kunnen zeggen, echt een hele weg van zonden geweest. De weg van de zonde geweest. Maar laten we gewoon eens gaan kijken. Want als hij zo bezig is en dan zie je in de eerste instantie dat hij al een zondige begeerte heeft. Hij ziet Batseba, zijn buurvrouw, en dan heeft hij een zondige begeerte die hij toelaat in zijn hart. En dan laat hij die zondige begeerte toe in zijn hart en dan gaat hij een plan smeden in zijn verstand. En op een gegeven moment gooit hij de uitnodiging eruit naar Batseba, dat zij mag komen en dan hebben ze seks buiten het huwelijk. En dat is niet zoals God het bedoeld heeft. Dat is niet zoals God het bedoeld heeft. God heeft het seksualiteit gegeven tussen man en vrouw binnen de kaders van het huwelijk. Dus hier gaat ook David op dit gebied de mist in. En dan, wat gebeurt er dan vervolgens? Dan zie je de zonde van het zwijgen de hoek omkomen. Dan zie je de zonde van het zwijgen. Maar op een gegeven moment kan hij niet meer zwijgen over de zonde. En dan moet hij met zijn verstand, in zijn hart, een ander plan verzinnen. En dan haalt hij Uria naar zich toe. En dan zegt hij van oké, je hebt nu even vrij af. Je mag naar je vrouw toe gaan, naar Batseba. Maar Uria gaat niet met Batseba de slaapkamer in. Die slaapt niet, die slaapt voor de poort. Omdat Uria zegt van ja, moet je eens luisteren. Al mijn mannen zitten op het slagveld en ik heb dan vrij af en dat wil ik niet. Dus het plan van David mislukt en dan op een gegeven moment gaat David zo ver in zijn zondige wandel die hij op dat moment doet, dat hij Uria wegzendt naar het slagveld met zijn eigen doodvonnis op zak. Dus het is niet zomaar een zonde die begaan wordt. Het is een heel pad van zonden die David hier gaat. Maar, en dat zal David misschien best wel gehad hebben, toen hij hoorde dat Uria gedood was, had hij misschien wel zoiets van, oké, klaar, van die zaak zijn we ook af. Nu kan ik Batseba tot mijn vrouw nemen en dan is het alles. Toch gelukt. En wat doet hij dan? Dan zwijgt hij weer. Dan zwijgt hij weer. Maar wij zien in het leven van David een tweestrijd. Aan de ene kant zien wij David die zo graag de Heer wil dienen. Die echt er alles aan doet om de Heer gunstig te zijn. Om te laten zien aan de Heere God dat hij de Heere God op de hoogste plaats zet. Want een van die uitingen, als hij voor de ark danst, dat is echt niet zomaar vanuit een religieuze bodem neergelegd of zo. Nee, dat komt echt uit zijn hart. Hij is zo blij dat de Heer weer daarheen gaat. En hij danst voor de ark uit. En je ziet David dus aan de ene kant dat hij de Heer wil dienen. Maar, en dat laat hij hier heel duidelijk zien in deze psalm. In deze psalm zegt hij, toen ik zweeg, vers 3. Toen ik zweeg, teerde mijn beenderen weg onder mijn jammerklachten de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Dus aan de ene kant zie je dat David de Heer wil dienen, maar aan de andere kant is die tweestrijd in zijn leven zo zichtbaar dat de Heer op hem drukt. Dat de Heer vanwege de zonde van het zwijgen, vanwege de zonde die hij begaan heeft in dat hele pad wat hij gelopen heeft met Bathsheba en Uria, dan drukt de hand van de Heer op hem. En dan komt hij op een gegeven moment tot de slotsom. De hand van de Heer drukte zo geweldig op mij dat al mijn levensvocht veranderde in een zomerse droogte. Nou, en dan moeten we een beetje, of dan stel ik mij zo voor, dat zie je wel eens. Dat hebben we afgelopen zomer in Nederland ook wel een klein beetje gezien. In andere landen zie je dat veel erger. Dat er op een gegeven moment echt hele rivieren opdrogen. En dat er dan echt gewoon van die scheuren in de rivierbedding komen. Waarin je kunt zien dat het zo geweldig droog is. Het is gorddroog. En dat beeld gebruikt David hier in zijn leven, voor zijn leven. Want hij zwijgt over zijn zonde die hij gedaan heeft. En hij merkt in zijn leven dat het in zijn leven kurkdroog wordt. Zijn levensvreugde, zijn levensvocht verdwijnt. En dat komt door die drukkende hand van de Heere, die zo zwaar op zijn leven aanwezig is. En misschien moeten wij wel zeggen dat wij dat wel herkennen in ons leven. Of dat wij dat in de gemeente erkennen. Dat wij in bepaalde gebieden, op bepaalde gebieden, echt gewoon droogte ervaren in de gemeente. Relaties die altijd hebben bestaan en waar mensen hebben van genoten, waar mensen veel van hebben geleerd, zijn door bepaalde omstandigheden opgedroogd. Je ziet de scheuren. Je ziet de pijn, je ziet de moeite. Het is kurkdroog geworden. Of de houding die we mochten ervaren om met vreugde in de gemeente te dienen. Dat we zo blij waren. Om iets in de gemeente te mogen doen. Om iets voor de Heer Jezus te mogen doen. Die vreugde die we ervoeren. Die is opgedroogd. Je ziet de scheuren gewoon in de bedding van het leven ontstaan. En bestaan. En het kan dus wezen... dat de drukkende hand van de Heere ook vandaag de dag op ons persoonlijk leven drukt. Of dat wij de drukkende hand van de Heere in de gemeente tegenkomen. Omdat wij zwijgen. Omdat we stil zijn over datgene waarvan we weten dat het niet goed is. Maar we er toch niet over praten. En we merken in onze levens, we merken in de gemeente, dat dingen opdrogen. Vreugde droogt op, de sociale contacten worden minder, het omgaan met elkaar in de vreugde van de Heer wordt minder. En noem maar op. En we kunnen zo steeds maar weer verder gaan. En het wordt steeds maar weer dieper. En wat kan nou de oorzaak daarvan zijn? De oorzaak, nou dat leren we hier uit deze psalm. De oorzaak van dat opdrogen van het levensvocht, van de levensvreugde, van de gemeente, van de vreugde in de gemeente. Dat kan wezen dat er zonde aan ten grondslag ligt. En nu ga ik ze niet verzinnen, maar Paulus schrijft in de Galatenbrief het volgende over de werken van het vlees. In Galaten 5 vers 19, het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. En hoe is het nou vanmorgen in uw leven? Hoe is het nou vanmorgen in jouw leven? Ervaar je nu werkelijk die droogte? Of ervaart u werkelijk dat levende water van de Heer Jezus Christus wat door uw leven stroomt? Wat door uw leven stroomt? Zwijgen is niet de oplossing. Zwijgen is niet de oplossing voor dit probleem. Want wat zien wij in het leven van David? Zien wij het volgende. Hij zegt in vers 5, mijn zonde maakte ik u bekend, mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal mijn overtreding belijden voor de Heere. En u vergaf mijn ongerechtigheid en mijn zonde. David, die voelt op een gegeven moment die drukkende hand van de Heere dag en nacht. En zijn levensvocht is uit zijn leven weggegaan. Het is kurkdroog in zijn leven. En dan zegt hij, op een bepaald moment, als dan de profeet bij hem is gekomen en gezegd heeft, gij zijt die man. Dan zegt hij, mijn zonde maakte ik u bekend. En hij gaat zijn ongerechtigheid niet voor de Heere bedekken. Hij beleidt zijn overtredingen voor de Heere. Hij gaat naar de Heere God toe en zegt, Heere God, dit heb ik totaal fout gedaan in mijn leven. Het gaat helemaal nergens over. Het gaat in tegen datgene wie u bent en wat u van mij vraagt. Hij blijft niet zwijgen. Hij gaat spreken. Hij gaat belijden. En belijden, dat is erkennen dat onze weg, onze wil, onze wandel, onze handel, ons zwijgen niet in overeenstemming is met datgene wat hij wil. En aan de andere kant is belijden dat we voornemens zijn om datgene wat niet in overeenstemming is met zijn wil, om daar ook daadwerkelijk mee af te rekenen in ons leven. Dus het zijn niet alleen woorden, maar belijden heeft ook iets in van woorden en daden. Dat we ermee bezig gaan in ons leven, om dat wat niet de Heere Jezus dient, om dat wat niet de Heere God dient, weg te doen uit ons leven. Zo is David bezig. Hij gaat het belijden, zijn ongerechtigheid. En wat komt hij dan tegen? Nou, en dat vind ik zo geweldig mooi. En dat zouden we telkens weer opnieuw moeten onderstrepen in het woord van de Heere God. Dat op het moment dat een mens komt, op het moment dat we als gemeente komen, en gewoon de dingen ook in onze gemeente, want onze gemeente, we zijn wel in Christus geheiligd, maar we zijn geen heilige boontjes. Wij hebben het nodig dat wij telkens weer opnieuw beseffen dat wij mensen zijn die tekortkomingen hebben, die zonde hebben in het leven, ook in de gemeente. Dat maakt ons, Dat maakt ons klein. Ja, want ja, je gaat het niet vertellen over je eigen tekortkomen, over je eigen zonde. Nou, maar we geloven in sprookjes als we denken dat we ze niet hebben. Ook niet binnen onze gemeente. En daarom is het ook goed om echt dat van David te leren, om het te belijden. En wat zien wij dan hier bij David? Dat hij zegt, en u vergaf mijn ongerechtigheid en mijn zonde. De Heere vergeeft het. Dat is, als we doortrekken naar het Nieuwe Testament, is dat indien wij onze zonde belijden, God is getrouw en waarachtig dat hij ons van onze zonde reinigt en ze vergeeft. En dat is zo mooi. Op het moment dat wij vanuit die zwijgende houding gaan en gewoon leren spreken, leren belijden, eerst naar God toe en vanuit God, omdat hij ons dingen op ons hart geeft, ook misschien naar anderen toe in de gemeente, buiten de gemeente. Dat wij in actie komen en dat, wat zien wij dan? Dat wij niet alleen in actie komen, maar dat God ons bevestigt. Dat hij ons wil leiden. En vandaar dat David op een gegeven moment ook in vers 7 zegt, u bent mijn schuilplaats. U beschermt mij voor benauwdheid. Dat vind ik zo mooi en dat zien we telkens weer opnieuw. En ook voor mensen die de Heer Jezus nog niet kennen, voor jongeren of ouderen die de Heer Jezus nog niet kennen, is dat ook vandaag zo. Dat is echt waar. Als wij onze zonden belijden en als wij naar de Heer Jezus toe gaan, als jij je zonde belijdt en naar de Heer Jezus toe gaat, zeg Heer Jezus, hier kom ik. Zoals een oud gezang het zingt volgens mij, moeder kom ik arm en naakt tot een God die zalig maakt. Je hoeft alleen maar te komen met alles wat je hebt. En dan zul je merken dat er een God is die in Christus Jezus zich met jou wil verzoenen. God is een levende God. En dat heeft David ook in zijn leven ervaren. Hij belijdt en hij ziet dat God zijn ongerechtigheid vergeeft. En zijn zonde geneest. En dat de Heere hem tot een schuilplaats is. En dat de Heere hem beschermt voor de benauwdheid. Ja, want die benauwdheid is in het leven van David gekomen. Ook naar aanleiding van zijn zonde. Er is benauwdheid gekomen in het leven. Maar hij wist dat de Heere hem beschermde. En dan vers 8, dat vind ik ook zo'n mooie. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad, mijn oog is op u. Op het moment dat wij leven in zonde, op het moment dat er in de gemeente dingen gebeuren die met zonde te maken hebben, waarin mensen niet spreken, maar zwijgen, dan kunnen we wel bidden of de Heere ons wil leiden, of de Heere ons wil onderwijzen. Maar dan, mag ik het zo zeggen, dan zal het eerste punt zijn dat de Heer zegt, maar ik heb je onderwezen, maar je luistert niet. Je moet spreken en niet zwijgen. Maar op het moment dat we dan gaan spreken, op het moment dat we het gaan belijden, dan is onze focus niet meer op onszelf, op datgene wat wij hebben meegemaakt, op datgene waarin wij zitten te bezig zijn met onszelf. Op het moment dat we dat loslaten, dan zien wij dat God zelf in actie komt en dat hij onze schuilplaats is en dat hij ons onderwijs wil geven over de weg die we mogen gaan en dat hij ons wil leren. En dan heb ik voor mezelf het onderscheid gemaakt tussen onderwijs en leren. Op het moment dat ik of mijn vrouw, voornamelijk mijn vrouw, Nathanael heeft leren fietsen, dan kun je in eerste instantie uitleggen hoe zo'n fiets werkt, wat je ermee moet doen. En dan geef je hem dus eigenlijk onderwijs over de fiets. Maar het leren is dat je met vallen en opstaan achter Nathanael op de fiets aan mag gaan en dat je mag leren om te fietsen. Nou, zo wil de Heer ook met ons omgaan. Ik weet niet helemaal of dat exegetisch zo helemaal duidelijk en klopt, maar zo heb ik het wel voor mezelf gepakt. Dat je kunt zeggen van de Heer wil ons onderwijzen over de weg die wij moeten gaan, ook als gemeente, als individu. De Heer wil ons wijzen, onderwijs geven. En die zegt van oké, dit moet je doen, zus moet je doen, zo mag je handelen. En daar wil ik dat je daarheen gaat. En vervolgens is het niet alleen dat onderwijs wat hij geeft, maar wil hij het ons ook leren. En dat leren gaat met vallen en opstaan. En we mogen telkens weer opnieuw terugkomen omdat hij ook degene is die raad geeft. En dan zegt hij zelf, mijn oog is op u. Mijn oog is op u. En zo, lieve broeders en zusters, zo mogen wij onze weg gaan, ook in de gemeente. En we mogen echt naar elkaar toe beleiden, maar ook naar God toe beleiden dat het niet allemaal goed gaat in de gemeente. Tuurlijk, er zijn heel veel mooie dingen. Wat we van Harm en Carlijn en Eunike hebben gehoord is schitterend, dat is heel mooi. En er gebeuren heel veel mooie dingen. Jongeren, ouderen die elkaar opzoeken om samen te bidden, om samen te praten over de Heer Jezus, om samen de gemeenschap der Heiligen te ervaren. Maar we moeten gewoon eerlijk zijn, niet alles gaat goed in de gemeente. Ook niet in Christengemeente Berea, hoe bijbels de naam ook is. Maar als we dat erkennen, als wij erkennen dat wij mensen zijn die leven in onze eigen tekortkomingen, in onze eigen zonden, en dat naar de Heere God gaan beleiden, dan kan God werken. Sterker nog, dan wil Hij werken. En als wij beleiden, daarom vind ik het avondmaal zo mooi, en zou het voor mij elke week gevierd mogen worden, maar dat is zo mooi dat je met het avondmaal beleidt en dat we als het ware met z'n allen naar het avondmaal toe gaan, naar de Heer Jezus toe gaan en zeggen, Heer Jezus, wij hebben dat brood en dat wijn nodig. Wij hebben telkens opnieuw nodig dat wij eraan denken wat u voor ons hebt gedaan. Wat u voor ons hebt gedaan. Om daardoor versterkt te worden. En dat wij zo met elkaar om mogen gaan. Elke dag van het leven. En dat wij gewoon Christus leven als gemeente. Wat heet gewoon? Maar dat wij Christus leven als gemeente. Dat wij Hem willen uitdragen. Dat wij Hem willen verhogen. En dat wij echt bewust zijn van alle dingen die niet Christus zijn. Om die uit de gemeente te weren, te bannen. Geen mensen, maar wel de zonde. Dat we ermee afrekenen. Dat we niet zwijgen, maar dat we spreken. Dat we spreken met God en met elkaar om zo Christus na te volgen. En Hem te dienen, Hem te verhogen. Zodat mensen die in onze gemeente komen, die de Heer Jezus Christus nog niet kennen, werkelijk zien, niet iets van een gemaakte liefde, maar werkelijk zien dat wij elkaar zo lief hebben door de liefde van de Heer Jezus Christus. Dat ze jaloers worden gemaakt, omdat ze dat heel vaak in de wereld niet kunnen vinden. Net zoals wij dat in de wereld niet hebben gevonden. We mogen mensen jaloers maken. We mogen mensen bereiken met het evangelie van Gods genade. Maar er hoort wel ook deze stap bij die we vanmorgen met elkaar hebben genomen. Namelijk dat wij zonde beleiden. Dat wij niet zwijgen, maar spreken. En als wij, tot slot, als wij die droogte kennen in ons leven, beleid het aan de Heer. En laat Hem in actie komen in alles waar u mee bezig bent. En als wij ons zo opstellen, dat we elke dag van zijn genade leven, dan zullen wij Hem, Jezus Christus, onze Heer, van harte dienen. En van harte lief hebben. En dat wensen wij elkaar toe. Amen. We gaan met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. We komen zo tot u om u te danken dat wij zo vanmorgen met elkaar bezig mochten zijn. Over een persoon, over David, die zonden en tekortkomingen had in zijn leven. En Heere, wij moeten erkennen dat wij datzelfde hebben in ons leven. Wij hebben ook tekortkomingen, wij hebben ook zonde in ons leven. En we mogen weten dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof, dat wij vrede met u hebben. Maar we mogen daarnaast ook weten en beseffen dat wij hier in deze aarde, in deze hoedanigheid, nog zonde en tekortkomingen hebben. En we hebben bij David gezien dat hij zweeg. Maar dat uw hand op hem drukte. En zo kan het ook in onze gemeente zijn. Zo kan het ook in ons persoonlijk leven zijn dat uw hand op ons drukt. En dat we droogte ervaren. Dat we ervaren dat er een bepaalde levensvocht, een bepaalde levensvreugde uit onze harten weg is. Of uit de gemeente op bepaalde gebieden, op bepaalde plekken weg is. Heere, breng ons tot dat punt dat uw hand dag en nacht zwaar op ons drukt, zodat wij niet zullen zwijgen, maar dat wij tot de erkenning zullen komen dat we moeten spreken. Dat we moeten praten. Dat we moeten praten ten eerste naar u toe en onze zonden moeten en mogen belijden. En Heer, wat een geweldig iets dat we dan u zullen tegenkomen in uw vergeving. Dat we u zullen tegenkomen dat u zonden verzoent, dat u ons reinigt. Heer, wat is dat zo geweldig, ook in mijn persoonlijk leven, dat ik dat zo vaak mag ervaren. Dat ik een man ben van tekortkomingen en van zonden. Maar dat u ondanks dat mij toch wil gebruiken om het evangelie van uw geliefde zoon uit te dragen. Heer, ik zeg u gewoon heel eerlijk, soms snap ik dat helemaal niet. Ik begrijp dat niet. Maar er zijn zoveel punten die ik niet begrijp en die ik niet snap, maar die ik mag overgeven aan u. En toch mag weten dat u bepaalt. Het is uw weg. Het is uw doel. Het is uw wil. En Heer, zo bid ik dat, zo bidden wij dat voor elkaar. Dat wij zo'n verlangen hebben in ons hart, dat wij de Heer Jezus Christus zullen verhogen in onze levens en in onze gemeente. En dat we alles wat niet Christus is, zullen uitbannen uit de gemeente. Zodat u meer aan uw eer komt. Heer, u kent ons zoals we hier zitten. U weet wie we zijn. U weet wat we mee hebben gemaakt. Misschien ook wel een pad van zonde. Waarin we totaal gezwegen hebben. Breek door uw geest. Door, Heer. Breek door uw woord. Door, Heer. Opdat u aan uw eer komt. En misschien is hier wel iemand die u helemaal niet kent. Die u nog helemaal niet toebehoort. Die nog helemaal niet kan zeggen dat die verzoend is. Heer, ik wil u bidden voor die jongen, dat meisje, die man, die vrouw. Dat ze werkelijk zullen zien hoe u bent. En dat ze niets anders kunnen dan naar de Heer Jezus gaan. En zeggen, Heer Jezus, wees mij genadig. Geef mij uw genade. Geef mij datgene wat ik niet verdien, maar toch van u kan krijgen. En Heer, wat een wonder van genade is het dan, dat mensen u tegenkomen als iemand die vergeeft, die graag vergeeft. Heer, als we gaan nadenken over wie u bent, dan worden we zo stil. En als we gaan nadenken over wat u gedaan heeft, dan worden we zo stil. Want het is zo groot. Maar tegelijkertijd kan het niets anders dan dat wij u de lof, u de eer, u de aanbidding zullen toebrengen. Niet alleen met onze mond, maar met heel ons leven. En laat dat ons leven zijn om in Christus Jezus te wandelen, te leven tot uw eer. En wat dan de toekomst ook mag brengen. Wij mogen het weten. Wij worden geleid door de hand van de Heer. Amen. We gaan met elkaar dat lied zingen. Wat de toekomst brengen mogen, mijn geleid des Heeren hand. En voordat we dat gaan zingen, vraag ik u om te gaan staan, zodat we samen ook kunnen bidden voor de zegen van de Heer.